Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over werk en leven. Deze keer gaan we het hebben over AI, Artificial Intelligence. We gaan het hebben over vragen als, stel nou dat ik helemaal niet technisch ben, waarom zou ik me dan toch moeten verdiepen in AI of AI? Hoe beïnvloedt AI nu ons leven? En wat moet ik er zelf mee als ondernemer, manager of professional? Mijn gast in deze aflevering is Remy Gieling. Remy is hoofdredacteur van MT Sprout en schrijver van het boek Ontdek de groeikansen van AI. En oprichter van AI.nl, een platform over kunstmatige intelligentie. Remy, welkom, wat leuk dat je er bent.
Ja, geweldig om er te zijn.
Mooi. Zeg, we gaan direct maar gewoon even aan de slag met elkaar. Waarom is AI, zeg je trouwens AI of AI? Hoe zeg je dat?
Het mag allebei, maar AI is, we zijn nu in Nederland, dus laten we AI zeggen.
Jij zegt AI, prima. Dan doe ik met je mee. Waarom is dat nou zo relevant? Waarom boeit het jou ook zo? Want je bent met allerlei verschillende dingen bezig. Ik weet dat je een hele brede interesse hebt. En toch heb je hier een boek over geschreven. Dus waarom is het zo relevant? Waarom boeit het jou zo?
Nou, waarom het zo relevant is, en dat hoeven mensen niet per se van mij aan te nemen, maar wereldleiders, techgiganten en vakexperts, die zijn het er eigenlijk allemaal over eens dat AI gaat de komende 10 jaar onze levens radicaal veranderen. Zet de bedrijven en businessmodellen volledig op zijn kop. En we hebben Sundar Pichai, dat is de CEO van Google. Ja. Die zei een jaar of wat geleden al dat de impact van AI groter zal zijn dan de uitvinding van het vuur en elektriciteit.
Dat zijn wel grote claims.
Nou, dat zegt wat natuurlijk, ja, als het opperhoofd van Google dat zegt. En waarom zegt ze het allemaal? Nou, AI gaat het levens van ons allemaal en bedrijven, als we het goed gebruiken, ongelooflijk veel sneller, beter en leuker maken.
Oké. Okay.
Want stel je voor, vroeger had je bijvoorbeeld neem een verzekeringsbureau.
Ja, geef direct maar even een voorbeeld. Ja. Ga ik je zo meteen vragen waarom dat jou zo boeit. Maar
even een concreet voorbeeld. Ja. Een verzekeringsbureau. Stel, je jas is gestolen en je moet een claim indienen. Nou, dan moest je dat vroeger gaan opsturen. Dat duurde een week of twee voordat een man of vrouw achter een bureau dat had beoordeeld of je je geld wel of niet uitgekeerd krijgt. Nou, er is nu een AI-verzekeraar. Die is net aan de beurs gegaan in Amerika. En die kan met een slim algoritme in 3,6 seconden bepalen of jouw claim wel of niet legitiem is. En okay, vervolgens ook direct daarna het geld uitkeren op je rekening. En een ander voorbeeld is, als je in Amerika bij Amazon Go je boodschappen wil afrekenen, dan hoef je niet meer in de rij te staan bij een cashière. Allemaal slimme camera's aan het plafond, die volgen jou. Die kijken wat je in je mandje stopt of weer terugzet in het schap. En die weten dus precies wat jij in je mandje hebt. Je kan naar buiten lopen en het bedrag wordt direct van jouw rekening afgeschreven. En met allemaal van dit soort voorbeelden betekent dus dat de wereld om ons heen gaat radicaal sneller worden.
Ja.
En ja, dat heeft natuurlijk een ontzettend grote impact voor bedrijven.
Allerlei consequenties, want je moet er natuurlijk wel mee instemmen dat Amazon Go zeg maar jou dan volgt en jou herkent en bij jouw rekening kan. Dus dat speelt dan allemaal ook wel weer een grote rol.
Ja, precies. Ja. Je zit ook allemaal kanttekeningen aan, ja, hè, van dat soort gezichtsherkenning. En wat nou als niet Amazon Go dat wil, maar je volgt, maar misschien een partij die wat minder goede intenties heeft. Maar ja, de realiteit is gewoon dat we staan aan de vooravond van die ontzettend grote verandering.
Ja. En dat gebeurt dus al op sommige plekken, precies, zeg jij. Precies. Het is alleen het bedrijf.
Ja, en het is niet de vraag of we het gaan meemaken, maar of dat binnen een jaar is of binnen, of binnen een paar maanden.
Ja. Nou ja, en de vraag is dus, daar gaan we zo meteen naar kijken, nog even straks uitleggen, wat is het dan precies en wat kan je er allemaal mee? Maar waarom boeit het jou zo?
Nou, dat heeft een beetje met mijn leeftijd te maken. En je zal het misschien niet zeggen, maar ik heb nog de begintijd van het internet meegemaakt. Ik moet bij de cashière nog vaak mijn idee laten zien. Voor de luisteraar kun je dat natuurlijk niet zien. Maar vaak moet ik bij het afrekenen van een biertje nog laten zien dat ik echt boven
maar
de 18
ben. Je ziet er jonger uit dan je bent.
Nou precies. 32. Ik heb de begintijd van het internet meegemaakt. Weet je wel, dat dial-up toontje van en dat je moest zoeken via ilse.nl. Maar ik heb dus die begintijd van het internet wel meegemaakt. Maar ik wist nog niet als kind zijnde de consequenties voor die banen, bedrijven en die samenleving. En ik heb nu het gevoel dat ik een tweede kans heb gekregen. Namelijk, we staan opnieuw aan de vooravond van de allergrootste technologische revolutie.
Ja.
En ik kan daar aan de frontlinie staan.
Ja, ja.
En ja, die gedachte, ja, die maakt me gewoon heel erg enthousiast.
Ja, en als hoofdredacteur natuurlijk van MT Sprout zie je ook wat de business impact hiervan is. Dan kan je ook die verbindingen leggen. En dat maakt het natuurlijk ook waardevol, denk ik.
Nou ja, ja. Precies. En jij bent ook van huis uit journalist. En ja, wat wij natuurlijk goed kunnen, is complexe materie begrijpelijk en aantrekkelijk vertellen aan grote groepen mensen.
Nou, daar gaan we dan direct maar even mee beginnen. Want er zitten nu misschien mensen te luisteren zeggen, ja, ik hoor die term voortdurend langskomen. Wie kan me nou nog even een keertje gewoon in gewone mensentaal, dus niet technische taal, uitleggen wat AI nou eigenlijk precies is?
Ja.
Zou je dat eens kunnen doen?
Ja, we gaan even het woord opsplitsen. Kunstmatige intelligentie. Kunstmatig, dus intelligentie in niet-biologische systemen. Dus niet mensen en dieren. En wat is intelligentie? Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk complexe communicatievormen. Dus eigenlijk hoe je op basis van grote, complexe vraagstukken kunnen redeneren en daarop weer acteren.
Ja.
En vroeger konden mensen dat uitstekend. Hè? Daarom zijn we die dominante mensen, die dominante soort op aarde.
Ja.
En waarom een deel van die kennis en kunde kunnen we nu ook in computersystemen stoppen.
Ja, dus uit grote hoeveelheden gegevens, complexe patronen, dan toch daar chocola van maken.
Nou, exact. En dat doen we nu op betrekkelijk kleine schaal. Dus we kunnen heel goed nu door computers laten redeneren of jouw hypotheekaanvraag wel of niet gegrond zou zijn.
Ja.
Of dat die verzekeringsclaim gaat kunnen. Maar je ziet wel dat steeds verder gaat. Dus we hebben nu al robots die auto's in elkaar kunnen zetten.
Ja.
Dat hadden we al. Maar we hebben straks ook auto's die misschien wel zelf autonoom door een stad kunnen rijden.
Ja.
Nou, en dat dus het gegeven, nog een keertje concrete vraag: wat is kunstmatige intelligentie? Computersystemen die net als mensen eigenlijk best complexe, uit groot informatiesets complexe beslissingen kunnen maken.
Ja, precies. Oké. Ik moet dus heel veel gegevens verzamelen en daar neem ik een besluit op grond daarvan.
Ja, ja. Exact.
Oké, en wat zijn nou voorbeelden die nu al, want je noemt voorbeelden van Amazon Go, denk ik, mensen, ja, dat is ver weg in de VS, of zo'n verzekeringsbedrijven. Wat zie ik er nu al van in mijn dagelijks leven hier in Nederland? Mijn gewone normale dagelijkse leven.
Ja, je staat er vaak niet bij stil, maar elke Google-zoekopdracht die je doet, het is eigenlijk krankzinnig dat elke zoekterm die je invoert,
ja,
binnen een milliseconde de allerbeste webpagina uit die miljarden pagina's, ja, aan jou kan serveren.
En dat die, als je een eerste zoekwoord intikt, dat die ook de zin al voor je af begint,
precies,
te maken.
Precies. Ja. En bij jou maakt die de zin waarschijnlijk anders af dan als jouw vrouw zoekt.
Ja.
Omdat die weet, Ben, die zoekt vaak naar business-onderwerpen, terwijl jouw vrouw misschien wel naar docent gerelateerde onderwerpen zoekt. Dus
ja,
het is gepersonaliseerd. Wat je ook ziet is de sociale netwerken, die weten als geen ander, die onthouden elke milliseconde van welke foto je bekijkt en weten dus eigenlijk welke type content jij leuk vindt, zodat je maar zo lang mogelijk op dat platform blijft zitten.
Ja.
Je ziet het veel terugkomen tegenwoordig bij sollicitaties. Bij sollicitaties wordt er al vaak gebruik gemaakt van algoritmes om te kijken vooraf of er een match is of niet.
Wat voor manier gaat dat?
Nou, neem bijvoorbeeld Unilever. Die had per jaar ongelooflijk veel sollicitanten, zowel intern als extern. En
ja,
het is best moeilijk voor mensen om te bepalen of iemand nou geschikt is om voor een bepaalde functie of niet.
Ja.
Nou, die hebben daar algoritmes op losgelaten. Goed getrainde algoritmes, want dat bleek door die algoritmes, door te kijken naar assessments in plaats van te kijken naar pure cv-ervaring en hoe je overkomt in een gesprek, zijn er in één keer veel meer vrouwelijke managers gekomen.
Okay.
Dus dat is een ontzettend goede ontwikkeling.
Stapje terug, een algoritme, dat is een van de kernbegrippen in artificial intelligence, hè,
ja,
in kunstmatige intelligentie. En zo'n algoritme, dat is eigenlijk niks meer, geloof ik, dan een als-dan-regel. Hè. Dat als je dus aan een aantal voorwaarden voldoet, of als bepaalde informatie aanwezig is, dan kun je een bepaald besluit op grond daarvan nemen.
Ja, precies. Je kan het ook zien als een groot receptenboek.
Okay,
waar
ja,
je vroeger een het is een stappenplan. Hè. Dus waar als je een recept maakt, dan staat er vroeg eerst de tomaten toe, gaan ze dan pureren, et cetera. Nou, zo kan je ook computerprogramma's uitschrijven.
Ja.
En een algoritme is inderdaad zo'n uitgeschreven computerprogramma. En vroeger deden we dat dus door het helemaal handmatig uit te schrijven.
Ja.
En dankzij kunstmatige intelligentie hoeft dat niet meer.
Oké, dus de computer kan in dit geval ook zelf de recepten deels gaan schrijven,
ja,
zou je kunnen
de
zeggen.
De computer schrijft de recepten. En dat is een heel belangrijk onderdeel van de kracht van AI. Want neem het voorbeeld, stel je wil de computer een appels laat herkennen op foto's.
Ja.
Nou, je kan het helemaal gaan uitschrijven. Hè? Van, je hebt een plaatje. Nou, is het object rond?
Ja.
Ja. Is hij rood? Ja, heeft hij steeltje? Heeft hij een paar blaadjes? Nou, waarschijnlijk is het een appel. Maar ja, voor de volgende keer heb je een groene appel. Ja. En dan heb je een gele. En dan is hij niet meer helemaal rond. Dus het is onmogelijk om de computer dit soort vraagstukken helemaal uit te programmeren.
Ja, en het wordt nog moeilijker als je dan bijvoorbeeld weer hebt over die sollicitant bij Unilever. Want dan heb je niet alleen maar meer praatje over een paar uiterlijke kenmerken zoals bij een appel. Maar dan moet je nog veel meer factoren moet je
precies
in beeld
precies.
hebben.
Precies, dat is gewoon niet meer te doen.
Ja. En hoe leert dan zeg maar zo'n computer zelf uiteindelijk de regels te bepalen op grond waarvan je zegt die sollicitant nemen we wel of die sollicitant, nou ja, die gaat op de stapel.
Ja, en dat is dus de kern van AI. En dat is fascinerend. Dat hebben wetenschappers jaren geleden al ontdekt. Wat kan je doen als je de computer nou heel erg veel voorbeelden voedt?
Ja.
Dan kan hij zelf patronen gaan herkennen in die gegevens.
Dus dan ga je bijvoorbeeld van iedereen die een glanzende carrière heeft gehad binnen Unilever in de laatste 30 jaar. Ja. Daar voeg je de cv's van zeg maar aan de computer en dan gaat hij zelf de patronen herkennen.
Precies. En dan ga je daar voeg je misschien nog heel veel andere data aan toe. Van waar zijn ze naar school gegaan? En wat voor gezinssamenstelling hebben ze? Wat voor Netflix-series kijken ze graag? Welke podcast luisteren ze?
Zijn ze wel of niet minister-president geworden daarna?
Nou, exact. Ja, exact. Ja. Dat helpt enorm. En er schuilt ook weer een klein gevaar in. Want als je alleen maar kijkt naar het verleden, dat betekent niet altijd een goed resultaat voor de toekomst.
Dus precies.
Amazon is daar een keer heel erg de mist in meegegaan. Die hebben een systeem getraind om programmeurs aan te nemen. Mm-hmm. Met alle cv's uit het verleden. Nou, dat waren allemaal witte mannen van ergens in de 30.
Ja.
Dus iedereen die niet in dat stramien viel, die werd er automatisch uitgefilterd.
Precies.
Omdat het systeem dacht, van, nou ja, jij hebt ze niet aangenomen. Dus
maar wat je vooral heb gemeten, dus wat de vooroordelen waren 10 jaar geleden.
Nou, exact. Dus ja. die hebben ze, toen ze erachter kwamen, hebben ze dat algoritme gelukkig heel snel bij het grof vuil gezet. Want dit zie je toch wel vaak terugkomen, dat bestaande vooroordelen door data ook alweer bevestigd worden.
Ja, en versterkt misschien wel.
En
ja.
versterkt.
Ja, dus dat is, je moet het wel een beetje in de gaten houden.
Je moet het in de gaten houden. En nog even één fascinerend onderdeel van Amazon, dat is een bijzonder bedrijf. AI first noemen ze het ook wel.
Oké. Okay.
Ze hebben op een gegeven moment nu meer dan 1 miljoen werknemers. Ook vooral om al die warenhuizen en die warenhuizen te bemannen.
Ja.
En het werd op een gegeven moment te veel werk om iedereen handmatig aan te nemen. Dus ze zijn ook op een gegeven moment mensen gaan aannemen met algoritmes.
Okay.
Dus er kwam geen mens meer aan te pas. Je moest online een assessmentje invullen en je kreeg gewoon van het systeem te horen, je bent aangenomen, je kan je maandagmorgen melden. En als je dat al een beetje angstig vindt, hè, dat je geen mens meer aan te pas komt, dan zijn er zelfs geluiden gekomen van mensen die dat proces zijn doorlopen, daar zijn gaan werken, door allemaal slimme systemen in de gaten worden gehouden of ze nog wel een beetje productief zijn.
Ja.
En zelfs door een computersysteem ontslagen zijn. Nou, ik was er niet zelf bij om dit te merken, maar er zijn dus geluiden dat er dus ook mensen door algoritmes ontslagen worden. Nu
ja,
al.
Maar dat is het verhaal wat je natuurlijk bij Uber hoort en al die andere platformbedrijven, waarbij op een gegeven moment het algoritme je basis, je werkgever eigenlijk.
Precies, en die heeft geen, die heeft natuurlijk geen empathie. Het algoritme kijkt gewoon heel sec naar data. En die maakt het niet uit of jij toevallig net corona hebt gehad en even iets minder goed je best kan doen.
Ja, ja.
Dus zonder menselijke interventie is gewoon, dat moeten we met z'n allen eigenlijk niet willen. Er moet altijd een menselijke controle zijn.
We hebben het over gehad wat het precies is. We hebben het over gehad wat het zeg maar nu al voor rol speelt in ons leven. We zijn eigenlijk stapje voor stapje al een beetje aan het praten over waar het naartoe zou kunnen gaan. Want we hebben het over best wel futuristische toepassingen die we misschien hier nog niet dagelijks zien. Of die misschien alleen maar voor een paar mensen in de maatschappij gelden. Maar gewoon eventjes een paar grote lijnen. Waar gaat het naartoe?
Er zijn een paar grote onderzoeken geweest hierover. En het gaat natuurlijk heel vaak over de vraag van wat gaat het doen met mijn baan?
Ja.
De angst is er vooralsnog bij heel veel mensen van wat nou als mijn baan straks wordt overgenomen door een algoritme. En
Of de baan van mijn baas dus wordt overgenomen.
Of de baan van mijn baas wordt overgenomen
door algoritme. Dan werk ik dus voor de computer.
Ja,
precies.
Er is een heel fascinerend boek over geschreven door Andrew Yang, een oud-presidentskandidaat in Amerika. Die zegt, jouw baan verdwijnt en dit is de oplossing. Hij denkt echt van, nou, we zijn allemaal werkloos straks. Het gaat allemaal, het wordt een hele nare tijd. Wat wetenschappelijke onderzoeken van onder meer McKinsey vooral zeggen, is dat banen niet zozeer gaan verdwijnen, maar dat taken verdwijnen.
Okay.
Algoritmes gaan saaie taken automatiseren.
Repetitief werk waarbij wij nu nog proberen zelf van data, zeg maar, van data naar beslissingen te gaan, dat kun je uitbesteden.
Ja, Jim Stoltze, ook een bekend spreker, die zegt dikwijls van Excel heeft ons van de boekhouding bevrijd en AI gaat ons van Excel bevrijden. Dat vind ik nou een mooie zin.
Daar zijn heel veel mensen blij mee.
Ja, want het is natuurlijk ook zo. De mens is niet gemaakt om 8 uur voorover gebogen achter een toetsenbordje te zitten om mailtjes weg te zenden. Algoritmes gaan dus taken vervangen. En verwacht wordt dat 3% van de banen echt gaat verdwijnen. Maar dat 98% van de banen gaat veranderen.
Ja. Dus en dat idee dat je dus nu al van als ware in veel kantoorbanen een soort verlengstuk bent eigenlijk van al die software van die computer.
Ja.
Daar ben je dan straks van af. Dat is jouw idee?
Ja, daar zijn we van af.
Want hoe gaat het dan? Gaat dan een algoritme, artificial intelligence, gaat die mijn mails beantwoorden?
Nou, dat kan bijvoorbeeld. En je hebt een systeem dat heet X.AI. En dat is een digitale assistente. En als je haar in de CC zet, of haar, ik noem het al haar, dat is erg, hè? We noemen
het een computersysteem
al met gender.
Bij jou nog een klein algoritme aanpassing die daar even moet worden gemaakt.
Het systeem. En je zet het in de CC. Ja. Dan gaat hij voor jou net zo lang mailen met de tegenpartij totdat je een afspraak in je gezamenlijke agenda hebt gevonden.
Okay.
Dus dan ben jij er vanaf en de computer regelt de afspraak in je agenda.
Dat is nog kinderschoenen, maar dat kan dus nog veel verder. Dat je dus allerlei digitale assistenten hebt die praten met de digitale assistenten van anderen.
Ja.
En eigenlijk een hele hoop taken waar je nu veel overheen en weer mailt, gewoon dat je die kunt uitbesteden.
Ja, Het is wel toekomstmuziek nog, want het is nog niet zo als in een soort van, hoe heet die film ook alweer? Iron Man, dat je tegen je computer praat en dat hij met allemaal menselijke gevoelens en leuke conversaties met je heeft en zorgt dat je robotpak voor je klaarstaat. Nou, dat duurt nog echt heel lang. Maar kleine, simpele, saaie taken, die zullen in de komende 2-3 jaar massaal geautomatiseerd gaan worden.
Ja. Wat is iets waarvan jij denkt dat het in jouw eigen werk zeg maar snel gaat verdwijnen? Iets wat jij zeg maar straks kunt overlaten aan het systeem?
Nou, we hebben recentelijk een bijzondere innovatie gehad, ook uit Amerika. Helaas komt nog steeds de grootste innovaties komen uit de VS en niet uit Europa. Maar dat heet GPT-3. Een systeem van OpenAI. En die heeft miljarden webpagina's doorzocht en geleerd om de menselijke taal te imiteren.
Okay.
Dus het kan bijvoorbeeld. Het heeft bijvoorbeeld alle stukken van Hemingway gelezen. En het kan nu een stuk schrijven à la Hemingway.
Okay.
En op een manier waarvan je echt denkt van wauw, dit had echt inderdaad van hem kunnen zijn.
Ja. Dus de volgende winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur wordt een computer of wordt een algoritme.
Ja. Het heeft ook in de Guardian heeft het een soort column geschreven. Dat was een beetje wat gedoe over, want de Guardian editors die hebben er best wel wat cherrypicked uit meerdere stukken.
Okay.
Om de meest logische alinea's te pakken. Maar het gaat natuurlijk wel het werk van journalisten enorm veranderen op het moment dat de outlines van je stuk, de basisbrokken, al voor je paraat worden gezet.
Ja.
Het is een soort
redactieassistent of een researcher die voor jou al zeg maar dingen hapklaar klaarzet. En daar kun je dan vervolgens je eigen sausje nog overheen gooien.
Ja, nou, en het is geen journalist. Hè, dus het kan niet zoals jij mij nu interviewt. Het zal geen vragen stellen aan iemand anders en daar weer een mooi stuk van maken of een mooie podcast.
Ja.
Maar het kan je wel heel erg helpen in het onderzoek naar stukken. Omdat je niet meer zelfstandig 100 webpagina's door hoeft te lezen. Het maakt misschien al een soort van de backbone van een stuk. En daardoor kan je veel efficiënter opereren.
Heel interessant. En heel boeiend ook inderdaad. Hey, we hadden net even over de vraag, waar gaat het naartoe in de toekomst? Wat betekent het voor ons werk? Je zegt dus eigenlijk, gaat ons werk vooral veranderen? Ik kan me voorstellen dat als ik nou ondernemer ben of manager, of gewoon een zelfstandige misschien wel, ik luister naar dit programma, naar deze podcast, dan denk ik bij mezelf, oké, leuk, maar wat moet ik er dus nu mee gaan doen? Wat zijn nou acties die je mensen zou aanraden om nu zeg maar al een beetje klaar te zijn voor die AI-toekomst waar we naartoe gaan?
Ja, het voelt vaak als een ver van je bed show. Dat herken je misschien ook wel een beetje.
Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, nou, dat is helemaal super interessant. En als het zover is, dan zien we het wel.
Ja, en dat is dus dat moeten we dus voorkomen, dat mensen dat denken. Want kennis is als een sneeuwbal. Hoe meer je hebt, hoe sneller dat sneeuwballetje gaat rollen. Dus hoe eerder je begint met zorgen dat je slimme algoritmes gaat opbouwen die leren van je kennis in je organisatie, hoe op een gegeven moment is dat sneeuwballetje heel moeilijk nog te stoppen.
Okay.
En als jij die doet, doet je concurrent het wel. Hè? Dus dat is het belangrijkste.
Dus je moet er iets mee gaan doen.
Je moet er zo snel mogelijk iets mee gaan doen.
En wat dan?
Dat zijn Dat is een goede vraag. wat ik iedereen aanraad is om allereerst eens na te gaan van waar zitten de pijnpunten in je organisatie?
Okay. Ja,
dus waar lig je 's nachts wakker van? Dat hebben ook heel veel experts gezien. Ik vroeg het ook aan experts natuurlijk, hè, deze vraag in het boek. Ik heb ongeveer 37 gesproken. En eigenlijk zijn ze allemaal unaniem. Is als je ergens wil beginnen, begin dan bij een pijnpunt die je nu vandaag de dag al hebt.
Ja. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort pijnpunten denk jij dan aan?
Nou, stel je voor, je hebt een organisatie en je krijgt elke dag tientallen mailtjes van de klantenservice en je hebt maar één iemand daar werken en je krijgt die dingen niet weggewerkt.
Okay, ja.
Dan zouden computersystemen natuurlijk heel goed kunnen bijdragen om dat proces te automatiseren. Ja. Heel vaak kan je AI eigenlijk zien op twee assen. Eén, je gaat het gebruiken om processen te versnellen in je organisatie, oftewel kosten besparen. Of je gaat het gebruiken om je product of dienst te verbeteren, oftewel meer omzet te behalen. Want je gaat je klanten beter bedienen. En eigenlijk zit het vraagstuk altijd op die as. Van wil je in je bedrijf processen versnellen of wil je producten verbeteren? Ja. Nou, als je die vraag hebt, dan heb je bijvoorbeeld het Machine Learning Canvas. Die kan je gewoon googlen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het canvas wat we ook kennen van de Business Model Canvas.
Ja.
En die stelt je eigenlijk gewoon een paar controlevragen, waarmee je al heel snel een soort van check hebt van, goh, zouden we hier iets mee kunnen om machine learning op te gaan toepassen?
Okay, dus ik heb een pijnpunt.
Ja. Hè,
dat kan dus bijvoorbeeld zijn, er komen veel te veel vragen binnen bij de klantenservice en ik ben daar eigenlijk onderbezet. En dat zou ook wel goed zijn, hè, voor de service in de buitenwereld, dat we er iets aan doen. En dan ga ik naar dat machine learning canvas, hè, dus een soort schilderijdoek waar ik dus dingen op kan uitproberen.
Precies, van die geeltjes op plakken.
Ja, en dan kan ik kijken of het iets kan opleveren.
Ja, en de belangrijke is denk ik dat de mensen die en luisteren. Het zullen vaak ondernemers zijn, leiders van grotere bedrijven, professionals met teams samen. Het zijn vaak geen techneuten. Hè? Techneuten die kunnen zelfstandig die dingetjes gaan knutselen. Dus je moet je niet gaan bezig gaan houden met die technische vraagstukken, maar vooral met de strategische vraagstukken.
Ja.
Wat kan AI strategisch voor jouw bedrijf betekenen? En als je die vragen eenmaal voor jezelf kan beantwoorden, hè, door bijvoorbeeld dat machine learning canvas in te vullen en te beantwoorden, hè, voor jezelf is na te gaan van waar lig ik nou s'nachts wakker van?
Ja.
Welke KPI stuur ik nu al op en hoe zouden we dat kunnen versnellen? Als je je richt op die vragen, dan zijn er voldoende slimme koppen die het technisch voor je in elkaar kunnen knutselen.
Ja, maar dan weet je in ieder geval welke vraag je aan deze mensen moet stellen en of het ook zeg maar voor je bedrijf relevant is.
Exact.
Ja. Zeg, wat is nou een mythe op het gebied van AI? Wat is nou iets wat veel mensen geloven of verhalen die veel rondgaan, waarvan jij zegt, ja, jongens, dat is eigenlijk dat is gewoon volslagen onzin?
Dat is een leuke vraag. Wat bij heel veel mensen opkomt, en dat is dankzij Hollywood, kunnen we wel zeggen, als het gaat over kunstmatige intelligentie, is dat beeld van de Terminator, van de killer robots, machines die ook een soort van zelfstandig echt kunnen denken en doen.
En de baas worden over mensen natuurlijk.
Precies. En de baas willen worden over mensen.
We hebben Terminator, de Matrix, dus een terugkerend thema.
Voor de niet bejaarde luisteraar, maar voor de luisteraar op leeftijd, HAL 9000 van 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Dat was eigenlijk het eerste algoritme wat de mens niet meer naar de mens wilde luisteren.
Ja.
En dat gaat over superintelligentie. Daar kom je een beetje in het vaarwater van Yuval Harari met Homo Deus.
Ja.
En daar zijn we echt nog lang niet. AI, zoals het vandaag de dag is heel goed in dus die saaie kleine taakjes automatiseren. Maar je moet je stofzuigrobot niet gaan vragen om een mooi lied van Chopin te componeren.
Ja.
Of je moet je Tesla niet vragen om ook je huis te gaan stofzuigen. Dus superintelligentie is nog heel ver weg. Heel veel experts die ik in Nederland heb gesproken denken ook dat het nooit gaat komen. Aan de andere kant Elon Musk en Stephen Hawking die waarschuwen ervoor. Die zeggen dit is Pandora's box. Als we hier niet voorzichtig mee omgaan, dan kan dit het einde van de mensheid betekenen. Nou, dan moet je als luisteraar maar zelf een oordeel invellen.
Ja.
Of je denkt dat dat gaat gebeuren. Sommige experts denken dat het rond 2040 of 2070 al kan gebeuren.
Ja.
Maar
En dat is het idee, zeg maar, dat dan een computer of alle computing power bij elkaar moet dan zien. Streeft dan de menselijke intelligentie voorbij. Dat is dan dat beroemde punt. Hè, noemen ze dat ook weer?
De singularity.
De singularity.
Singularity, ja, dus dat er een systeem
is. Zo'n magisch begrip uit die AI-wereld.
Ja, ja, precies. Dus dat een computersysteem niet meer een taakje heel slim kan. Maar gewoon alle data kan opslokken. En ons menselijk brein kan evenaren. En daarna ook heel snel veel slimmer kan worden dan
goed,
wij allemaal.
Ja, wij dachten vroeger natuurlijk ook dat een schaakcomputer nooit een topschaker zou kunnen verslaan. Dat punt zijn we ook gepasseerd.
Daarom. Dus waar heel veel mensen zeggen van ja, dat gaat nooit gebeuren. Dat vind ik ook alweer een wat boute uitspraak. Omdat we inderdaad de toekomst inderdaad niet kunnen voorspellen wat dat betreft. Ja. Het
zou kunnen.
Ja, precies. Precies. Je overschat vaak wat je in een jaar kan doen. En je onderschat wat je in 10 jaar kan doen. Dat is een beetje. En dat is met AI zeker het geval.
Enkele decennia verder zijn, dan zou dat wel eens wat kunnen zijn. Maar je zegt dat in ieder geval de mythe is dat het nu al heel snel zou zijn. Ja. En dat is niet het geval.
De technologie is er ook nu totaal niet klaar voor. Dus met de huidige technologie zal het ook nooit kunnen. Maar misschien, hè, wie weet wat er over 50 jaar ons staat te wachten.
Ja, ja. Zometeen dan gaan we naar de laatste vraag. Maar voordat we dat doen, heb ik nog even een vraag aan de luisteraar. Als je nou deze podcast interessant vindt, check dan ook even de andere afleveringen. Dat kun je doen via bnr.nl of via je favoriete podcast app. En, heel handig, abonneer je, want dan hoef je geen aflevering te missen. Remy Gieling, de laatste vraag aan jou. Wat is nou jouw mediatip? Wat is nou iets, behalve jouw boek, hè, wat je hebt geschreven? Noem de titel nog even een keertje.
Ontdek de groeikansen van AI.
Ontdek de groeikansen van AI. Maar behalve jouw boek wat jij hebt geschreven, wat zouden we nou, als we dit gebied interessant vinden, willen een leuke film erover kijken, of een YouTube-clip, of een ander boek of zo. Iets waarvan je zegt, verdiep je daar eens in. Wat zou dat zijn?
Mijn tip zou zijn het boek AI Superpowers van Kai-Fu Lee. Dat was het oude hoofd van AI van Google en van Baidu. Een soort van Chinees tech-conglomeraat. Hij heeft beschreven hoe China en de VS tegen elkaar strijden. Een soort van wapenwedloop rondom kunstmatige intelligentie.
Oké, okay. AI superpowers.
AI superpowers. Ja. En je weet direct waarom het zo belangrijk is om je er nu al in te verdiepen. En ook waarom we als Europa echt 3-0 achter staan als het komt op AI tegenover China en de VS.
Oké, hartstikke interessant. Mooie tip. Zeg, Remy, erg bedankt voor het nemen van de tijd om jouw inzicht op dit gebied met ons te delen. Je hebt er een heel boek over geschreven, maar je hebt toch in 25 minuten heel veel eventjes met ons gedeeld hierover. Fijn dat je hier was.
Dankjewel.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast deze keer Remy Gieling. Dank voor het luisteren en tot snel.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.